Dit is een podcast van Clara.
I don't care about the word art because it's been so discredited.
Pompidou met Nicky Aarts.
Een bijzonder goedemiddag en welkom bij Pompidou. Vandaag rechtstreeks vanuit het kasteel van Gaasbeek. Een idyllische plek in het hartje van het Pajottenland, waar op dit moment de tentoonstelling Feast of Fools loopt, Breugel herontdekt. Geen werk van de meester zelf is hier te zien, wel van kunstenaars die hem in de 20e eeuw herontdekt hebben en ook in de 21e eeuw, hedendaagse kunstenaars. Vinden hem nog altijd als een soort van inspiratiebron voor hun werk. 450 jaar na zijn dood blijkt Breugel nog springlevend te zijn. Dus een levend publiek hebben wij ook hier in Gaasbeek. Laat u maar eens horen, dames en heren. En heel wat gasten ook. Twee van die hedendaagse kunstenaars hebben we bijvoorbeeld te gast. Dat zijn Honoré Do en Bart Lodewijks. Hebben we ook een aantal gasten die kunnen toelichten wat er hier precies te zien is in het kasteel. En vooraleer we het luik hedendaagse kunst bekijken, wil ik eerst Marieke de Beukelaar aan het woord laten, kunsthistorica en curator van het deel moderne kunst. Marieke, welkom in je eigen huis, moet ik zeggen. het kasteel van Gaasbeek is voor jou geen onbekende plek. Je komt hier elke dag werken, dan denk je van wauw. Ik wil dat ook.
Het is idyllisch, dat klopt. We maken hier de seizoenen mee. Dat is iets wat mij heel erg opviel toen ik hier net begon te werken. Het is een fantastische plek.
Ja, maar we moeten het over Breugel hebben, uiteraard. Hè. Wat is de link, bijvoorbeeld, om te beginnen niet onbelangrijk, tussen deze plek, het kasteel van Gaasbeek, en Breugel? Heeft hij de plek gekend?
Lien Huet, die een stuk in onze catalogus heeft geschreven, vermoedt zeker dat hij de plek gekend heeft. Hij heeft een aantal jaar in Brussel gewoond. De graaf van Egmond was een aantal jaar eigenaar, 2 jaar van het kasteel. Dus het zou niet verwonderen dat hij inderdaad de plek gekend heeft.
Egmond die terechtgesteld is op de Grote Markt.
Die inderdaad in 1968 terechtgesteld is. Dus hij moet zeker... we gaan er toch vanuit dat hij de plek gekend heeft. Maar wat belangrijker is eigenlijk, is dat Breugel een aantal eeuwen eigenlijk wat vergeten is. En dat die herontdekking eigenlijk samenliep met de restauratie van het kasteel. Omdat dat zo'n typische romantische restauratie geweest is.
En wanneer was dat dan precies? Dat
was eind 19e eeuw. Eigenlijk ook het moment waarop Meijer van den Berg bijvoorbeeld de Dulle Griet heeft gekocht. Dus Breugel werd weer volop, werd eigenlijk herontdekt. Vooral dankzij een expo in 1902 in Brugge van de Vlaamse primitieven. En het gekke is dat Breugel zijn karretje daar eigenlijk aangehangen werd.
Dat heeft hij zelf gedaan of dat werd door anderen gedaan?
Dat werd door anderen gedaan, er waren 3 werken van Breugel te zien en een aantal kunstenaars zijn die expo meermaals gaan bezoeken en waren onder de indruk en dat is in hun werk ook gebleken.
Ja, kan je ook verklaren waarom hij heel die tijd, een aantal eeuwen, heeft hij niet in de picture gestaan? Hoe komt dat hij dan vergeten leek?
Hij leek inderdaad vergeten, omdat er zijn weinig werken van Breugel bekend. Die zaten vrij snel in belangrijke privécollecties. Maar dat maakte dus dat het werk niet toegankelijk was voor heel veel mensen. Hij had natuurlijk wel zijn prenten die verspreid werden, maar die waren ook niet zo goedkoop. Dus het is ook niet dat die overal terechtkwamen. En het is eigenlijk, de eerste eeuw was hij nog brandend actueel, ook door de kopieën van zijn zonen, vooral dan Pieter de Jonge. Maar hij is dan een beetje in de vergetelheid geraakt. Inderdaad.
Heeft dat te maken met de thematiek misschien ook?
Goh, met de thematiek, ja. Rubens kent iedereen als de heroïsche, de schilder van de grote mensen. En de Breugel, is inderdaad iemand die de kleine mensen eigenlijk portretteert, het leven van alle dag.
Ja, zo kennen de meeste mensen hem ook door zijn werken, de Boerenbruiloft en zo. Daar zijn meteen ook heel wat misvattingen rond ontstaan. Wie was Breugel eigenlijk? Was hij de boer onder de boeren? Of was
ja,
dat
die misvatting is eigenlijk ontstaan een beetje dankzij of door Karel van Mander in 1604, die inderdaad schreef, Breugel verkleedde zich als boer en ging de boeren op het platteland bezoeken. Maar we mogen niet vergeten dat Breugel wel een stadsmens was. Hij woonde in Antwerpen, hij woonde ook in Brussel. Dus hij keek eigenlijk met de blik van een stadsmens naar die mensen op het platteland.
Ja. Hij leefde wel in woelige tijden, Spaanse bezetting. Aan welke kant bevond hij zich eigenlijk? Is daar iets over geweten? Over de mens Breugel, zijn ideeën?
Dat is een hele moeilijke, waar veel kunsthistorici, denk ik, hun tanden ook op breken. Over Breugel is eigenlijk heel weinig geweten. Er zijn geen geschriften van hem nagelaten. Men kent zelfs zijn exacte geboortedatum niet.
Dat is allemaal het is gevaarlijk om dat af te leiden uit wat hij schilderde.
Uit wat hij schilderde, omdat natuurlijk zijn werk is ook in belangrijke christelijke of katholieke collecties terechtgekomen. Dus als hij dan zo tegen de Spaanse kant was, dan zou dat ook niet het geval zijn geweest, denk ik. Maar
ja, dat zijn gissingen.
Er staat heel veel discussie over. Ja.
Wat zijn zo nog misvattingen rond Breugel?
Goh, de Breugel van de boerenkermissen, de Breugelmaaltijden. Ja, je ziet ze nog elk jaar overal terugkeren, Breugelmaaltijd. Dat is ook een beetje een misvatting, want als je eigenlijk zijn werk bekijkt, en zijn boerenbruiloften bijvoorbeeld, zoveel eten staat daar niet op. Het is niet dat er zoveel gefeest is.
Het waren geen schranspartijen.
Het waren geen schranspartijen. Maar je ziet hier al bijvoorbeeld op een affiche van een herdenking van Breugel in 1924, dat er ook een avondmaal wordt geserveerd. Dus ja, dat is een hele vreemde misvatting die gaandeweg ontstaan is.
Ja. Nu, we hebben het over feesten en zo. Die taferelen die Breugel geschilderd heeft. Maar hij heeft ook andere thema's waar hij in uitblonk.
Ja. We hebben eigenlijk een beetje beslist om de expo op te hangen aan een zestal thema's. Om een beetje een rode draad toch in de expo te krijgen. Want we hadden ook heel veel werk, ook heel veel buitenlandse kunstenaars die geïnspireerd zijn. Maar we moesten toch wat gaan axeren, omdat het anders een groot woud werd.
Dus, en er is al heel veel te zien.
Er is al heel veel te zien, inderdaad. Het gekke is, zoals ik zei, er zijn maar 40 schilderijen bewaard. En toch kan je daar zoveel thema's uithalen. Het is alsof hij alles geschilderd heeft. Dus het boerenthema is wel een van de thema's. Het roots, de wortels. Verder hebben we de winterlandschappen. Thema rond blinden. En wat hebben we nog? Oorlog. We are at war. We hebben er een beetje speelse titels aan gegeven. Religie is natuurlijk ook een thema. En dan het feestthema, daarmee eindigen we.
Ja. En die inspiratie, dus kunstenaars in de 20e eeuw die zich door Breugel hebben laten inspireren, is dat iets wat jullie hebben afgeleid uit te werken of waar je rechtstreekse verwijzingen ziet en waar het ook echt duidelijk is vanuit de kunstenaar zelf van kijk, Breugel was ons grote voorbeeld.
Ja, enerzijds heb je een stuk natuurlijk gevoelsmatig dat je werken ziet en denkt, oh ja, dat is echt wel Breugel. Maar er is niet alleen kunsthistorische lectuur om te vinden, maar ook kunstenaars zelf die erover schreven. Valerius de Saarleer die zei, toen ik mijn eerste Breugel zag, het was alsof ik hem altijd gekend had. James Ensor noemt hem in een speech op die Breugelherdenking de schepper van de moderne kunst.
Ja, dat wil wel
dus
wat zeggen.
Dus het is niet uit de lucht gegrepen. Nee.
En Valerius de Saarleer die heeft ook prachtige winterlandschappen geschilderd, waarin je meteen Breugel herkent ook.
Ja. Hoewel er toch ook verschillen zijn natuurlijk.
Ja. Leg eens uit welke.
Goh, er staan bijvoorbeeld geen mensen op de werken van Valerius de Saarleer, wat het dan ja, toch nog een iets ander gevoel geeft. Het heeft bijna iets transcendents, bijna iets religieus. Dat is maar één van de voorbeelden.
Ja, en Valerius de Saarleer die baseerde zijn werken ook op echte landschappen in zijn onmiddellijke buurt, denk ik dan. Terwijl Breugel uiteindelijk een soort van puzzel maakte.
Ja, ze noemen hem vandaag wel de photoshopper avant la lettre. Het klopt dat hij composities maakte. Hè. Er zijn wel schetsen van. We weten dat hij wel in het landschap trok en schetsen maakte, maar hij maakte daar eigenlijk ook in het atelier en composities mee. Dus vandaar dat je ook Vlaamse dorpen kan zien met dan een Alpenlandschap erachter.
Ja, je denkt, dit klopt niet.
Het klopt niet en toch...
Klopt het wel.
Ja, klopt het wel. Ja, stel je er niet altijd vragen bij, maar als je er dieper naar gaat kijken, denk je, dat is toch wel vreemd. Inderdaad, een windmolen op een berg en ja.
Is het kasteel terug te vinden in zijn werk, in de landschappen?
Nee, geen kasteel van Gaesbeek terug te vinden.
Jammer, hè?
Jammer, ja. Maar ja, blijft tot de verbeelding spreken natuurlijk, omdat als er maar 40 werken bewaard zijn, heeft toch wel een korte carrière gehad, maar er moet zeker nog wel meer geweest zijn. Dat vinden we ook terug in de literatuur. Beschrijvingen van werken die er nu niet meer zijn. Dus.
Nu, Breugel is ook de schilder bij uitstek die oer-Vlaams soms genoemd wordt. Dat houdt misschien ook wel een gevaar in dat hij voor de foute kar gespannen wordt.
Ja, het is natuurlijk... De herontdekking liep ook samen bijvoorbeeld met de Eerste Wereldoorlog. Veel kunstenaars zijn naar Engeland gevlucht. Jules de Bruyker, die je hier ziet, Frits van den Bergen, Per Meeke. En ik denk dat ze daar een beetje ontheemd waren en eigenlijk op zoek gingen terug naar die roots van wat maakt ons nu... Ja, wat maakt ons Vlaams of wat maakt ons, wat geeft die identiteit aan ons? En dat ze dan inderdaad terug naar de landelijke, ook een stuk idylle eigenlijk, hè, als je in oorlog zit, wat Breugel eigenlijk ook deed. Want hoe grimmiger de tijd werd, hoe meer hij naar het platteland leek te trekken en hoe meer feesttaferelen hij wilde
te schilderen. Ja, want van die grimmige tijd en van die terechtstelling van Egmond en zo is er helemaal niks terug te vinden.
Nee, klopt. Terwijl hij is het jaar nadien overleden, Breugel, dus het is gissen.
Ja, waarom hij dat gedaan heeft, waarom hij zijn rug daarnaar gekeerd heeft. Nu, er zijn heel veel werken te zien. Jullie hebben een keuze moeten maken. Zijn er werken die je hier niet gekregen hebt, waar je van dacht van, dit hadden we nu toch echt graag getoond? Daar zijn we niet in geslaagd.
Ja, we hebben onze stoute schoenen van in het begin aangetrokken, ook omdat we gesteund natuurlijk worden door Toerisme Vlaanderen. Want dit project, dat moet ik toch wel vermelden, kadert binnen het Vlaamse Meestersproject van Toerisme Vlaanderen. Dus zij ondersteunen ons financieel, communicatiegewijs. Ze maken ook heel veel promo in het buitenland, dus we hadden heel veel ambitie om ook buitenlandse werken naar hier te halen.
Want er zijn ook voor alle duidelijkheid buitenlandse kunstenaars die zich op Breugel geïnspireerd
hebben. Klopt, want we hebben Otto Dix over George Gros, maar...
Sorry dat ik jou onderbreek, maar dat was echt wel een ontdekking. Otto Dix, die niet zijn grauwe, gruwelijke karikaturen eigenlijk schildert, maar ook winterlandschappen.
Ook winterlandschappen, ja, want hij is... Toen het Nationaal Socialisme opgang kreeg, eigenlijk is hij moeten vluchten, hè, want hij was een ontaard kunstenaar. Dus hij is, wat hij zelf zei, verdoemd geweest door het schilderen van landschappen. En inderdaad, dat weten we niet altijd. Dus we hebben er een paar hele mooie. We hadden er nog mooier voor ogen, natuurlijk. Maar dat maakt net inderdaad dat je hier ook ontdekkingen kan komen doen.
Ja. Omdat je misschien een aantal dingen niet hebt kunnen binnenhalen.
Voilà.
Stoot je op andere dingen. Zoals ook foto's van Stijn Streuvels, dames en heren. Wat voor mij ook een absolute verrassing was.
Ja, het fijne is dan als je met die kapstokken die thema's werkt en je gaat door het oeuvre van iemand, dan zie je meteen linken die het is echt fascinerend. We hebben een aantal kunstenaars, of heel wat kunstenaars, moeten schrappen. We hebben er een tiental overgehouden. Maar het mooie is dat al die thema's bij heel veel van hen terugkomen. Er is geen één kunstenaar die maar in één thema vertegenwoordigd is. Dus toont toch wel aan dat ook die thematiek van Breugel heel veel invloed heeft gehad.
Ja, Per Meeke ook nog, hebben niet genoemd, of ja, wel? Je hebt hem misschien al aangehaald. Nu, er is ook muziek te horen in de zalen. Die is in opdracht gemaakt ook, denk ik.
Er zijn een aantal composities in opdracht gemaakt door Jeroen Doe, bij de thema's. Dus hij heeft eigenlijk die thema's aangegrepen om muziek op te maken bij de introductiefilm. Die dan ook beelden van Breugel en van de werken in de expo toont. En verder hebben we een muziekkamer waar we ook muziek laten horen, waar bezoekers kunnen kiezen welke stukken ze willen beluisteren die geïnspireerd zijn op Breugel. En dat gaat van klassiek tot Jacques Brel, tot Wannes van der Velde.
Ja. En ook buiten, en dan zijn we aanbeland bij het deel hedendaagse kunst, is er een klankinstallatie te horen met een tekst van Peter Verhelst die op muziek gezet is door Anneleen Beume. Dan, dat is voor zo meteen. Ik stel voor dat we daar even naar luisteren. Luister goed, want u zal horen, dames en heren, dat er in dat klein stukje tekst, we laten het niet helemaal horen, die klankinstallatie, maar dat er heel veel thema's en beelden van Breugel zo voor de ogen springen.
Bloot kont, in de kou, in de wind die de grashalmen kampt, de blote hoofdhuid van de tuin, de rimpelingen op de onderlopende tuin, de verzonken bloemen. Waar ooit gras was, waar de zee alles toedekt, waar het water het kasteel bereikt, wat het water aan land gooit, vissen in kinderkleren. Een manshoge kikker met een stijf mannelijk geslacht. Een gigantische haai, uit wiens muil tonijn valt, uit wiens muil sardines vallen, als een waterval van metaal. Tanden. Vrouwen met protea-bloemen die uit hun buik groeien, versteende kinderen, maanvissen met tanden. De roze binnenkant van vissenbekken, de binnenkant van een vrouw, wat ooit in een lichaam zat, afval, al dan niet menselijk. Waar de zee kwam en ging, waar de zee zich terugtrok, wat de zee blootlegde, de skeletten van het geheugen, bijenkorven, plastic varkens, kinderen met de kleine hoofden, kinderen met de korte armen, kinderen kijkend naar de hemel, met hun armen geheven in de lucht, kijkend naar wat uit de hemel valt, welk lichaam uit de hemel valt, welk kinderlichaam, vliegjes werpen, vliegjes werpen, vliegjes werpen. Boven de blank gezette tuin, weldra. Boven de verzonken vallei, weldra. En de ondergelopen bossen, glanzend als winterlandschappen, glanzend als metaal, de eeuwige winter, weldra. Komend uit de zee, aan land, de schuimkoppen van de leeuwen. Vertrouw nooit de leeuwen. Wantrouw zij die zingen voor de leeuwen, zij die de klauwen dragen van de leeuwen. Zij die de prooien opjagen voor de leeuwen. Zij die de prooien willen dragen van de leeuwen.
Een klein fragment van de klankinstallatie. Tekst van Peter Verhelst, stem ook van Peter Verhelst, zoals u kon horen. Op muziek gezet door Anneleen Beume. De installatie is te horen vooraleer u het kasteel binnenkomt. Misschien, dames en heren, hier live aanwezig in het publiek hebben het al kunnen horen of niet. Hebt u iets gehoord? Nee. Nog niet. Dan moet u dat straks doen als u buiten gaat, want het is echt wel de moeite. Op het bankje gaan zitten en even luisteren. Zijn ondertussen bij mij komen zitten aan tafel in een kamertje in het kasteel van Gaasbeek. Filip Thielis.
Goedemorgen, Nicky.
Goedemiddag. Ja, je bent net wakker, dat heb je verraden nu. onze theaterrecensent en Lise Eneman. Verantwoordelijk voor het Luik Hedendaagse Kunst, samen met Luc Lambrecht, die hier niet aanwezig is. Maar bon, jullie hebben samengewerkt, dus wat jij vertelt, zou hij ook verteld hebben. We zitten in het kasteel van Gaasbeek, zei ik al, omdat hier een tentoonstelling is geopend, Feast of Fools, Breugel herontdekt. Er zijn heel wat opdrachten uitgedeeld aan een aantal mensen, onder andere dus, Lisa, aan Peter Verhelst. Om die klankinstallatie te maken, hoe zit dat eigenlijk in zijn werk? Wat hebben jullie hem precies gevraagd?
Aan Peter hebben we eigenlijk gewoon gevraagd om een nieuw gedicht te schrijven. Bij het werk van Pieter Breugel, dus niet, het was een heel open vraag, zoals dat eigenlijk aan iedereen van de kunstenaars een heel open vraag is gesteld. Dan was eigenlijk onmiddellijk het idee om daar een klankinstallatie van te maken en dan...
Dat idee kwam van hem?
Nee, dat idee was eigenlijk gezamenlijk gegroeid. Okay. Ja, dat is omdat we Anneleen Beume heel goed kennen. We hebben ook een paar keer met haar al gewerkt. En dan was het wel mooi dat hij zou een gedicht schrijven, hij zou het inlezen, dat zij het dan op muziek zou zetten. En ze heeft dat gedaan met een vijftal muzikanten. We hadden aanvankelijk alleen aan haar die opdracht
gegeven. Ook Isolde Lazoen
zit erbij. Ook Isolde Lazoen en nog een viertal anderen. En Peter heeft eigenlijk heel mooi in taal weten vatten. In Duits spreken ze vaak bij Breugel over wemelende beelden.
Het gaat alle richtingen uit. Zoveel te zien.
Ja. En Peter heeft dat eigenlijk heel mooi in taal omgezet.
Ja, want hij haalt er eigenlijk een aantal beelden uit. Hij isoleert ze in zijn beschrijving.
Absoluut, ja.
Nu, wat mooi is als je buiten op dat bankje zit en luistert naar die installatie, naar die tekst en die muziek, is dat je er ook nog de vogelgezangen bij krijgt. Dus ik zou echt aanraden om daar even te gaan zitten. Dat maakt het af. Nu, wie goed geluisterd heeft, heeft inderdaad een aantal beelden kunnen zien die direct herkenbaar terug te leiden zijn naar schilderijen van Breugel. Maar wat ons op de redactie opviel, zijn toch de laatste strofes van die tekst van Peter Verhelst. Ik herhaal ze gewoon even. Vertrouw nooit de leeuwen, wantrouw hen die zingen voor de leeuwen. Zij die de klauwen dragen van de leeuwen. Zij die de prooien opjagen voor de leeuwen. Zij die de prooien willen dragen van de leeuwen. Wie zijn die leeuwen? Welke leeuwen zijn dat? In Breugelschilderijen. zijn er leeuwen op terug te vinden?
Geen leeuwen, nee.
Misschien is dat oer-Vlaamse thema dan.
Ja, absoluut. Ja. Maar het is ook al een paar keer aan bod gekomen in uw gesprek met Marieke. Het, ja, daar kun je ook niet omheen. Breugel is natuurlijk bij uitstek een kunstenaar die heel vaak gerecupereerd is door verschillende identitaire bewegingen en binnen een bepaald identitair denken en een identitaire politiek. En dat is iets dat niet enkel bij Peter Verhelst terugkomt, maar dat is eigenlijk een thema die doorheen heel de tentoonstelling bij een aantal kunstenaars toch als een kritische kanttekening bij dit soort van project.
Als een soort van waarschuwing toch? Van...
Ja, absoluut. Ja. En identiteit is natuurlijk een thema waar dat heel veel hedendaagse kunstenaars ook mee bezig zijn. Ook de vraag of dat iets fix is of iets vloeibaar, is natuurlijk in deze context interessant. Bijvoorbeeld Jimmy Durham, maar ook een Pascal Martin Taillou. In zijn geval dan die Afrikaanse identiteit is dat iets... die postkoloniale identiteit is dat ook de identiteit van morgen. Dus er zijn... Het thema van die identiteit komt vaak terug.
Goed, we gaan het zo meteen wat dieper in op die keuzes die jullie gemaakt hebben, jij en Luc Lambrecht, wat betreft de hedendaagse kunst. Maar Philippe Tiris, ik had jou al aangekondigd, maar ik heb nog niet gezegd waarom jij hier zit. Jij zit hier omdat een Berlijns theatercollectief, het Rimini-protocol, ook is aangesproken, uitgenodigd om iets te doen met Breugel. En jij kent het werk van het Rimini-protocol beter dan misschien iedereen die hier in de zaal zit en mensen die aan het luisteren zijn thuis. Dus schets nog eens even wat voor werk zij eigenlijk doen, hoe zij werken, en dan mag je later zeggen wat ze hier hebben gedaan.
Yes, Rimini-protocol komt dus uit Berlijn, zoals je zegt. En sinds 2003 maken zij werk op de scheiding tussen theater, hoorspel, beeldende kunst, installaties, vaak ook met inbreng van het publiek. Ze zijn vaak te gast in België, in de Singel, maar ook op het kunstenfestival De Zaar, waaronder volgende maand met een nieuwe voorstelling, Uncanny Valley. En die gaat over artificiële intelligentie. Mm. Ze werken vaak met heel hedendaagse thema's, dat hebben ze hier in de expo ook gedaan. Een project waarvan de luisteraars ze misschien kennen, is hun bekendste project, 100%. En dat hebben ze in heel veel steden wereldwijd gedaan, waaronder Brussel. En het concept is dat er op het podium 100 mensen staan uit die stad. En die mensen vormen een dwarsdoorsnede van die stad. Dus zoveel Chinezen, ik zeg maar iets, zoveel armere mensen. En hun idee is dat je dan eigenlijk als publiek de statistieken van die stad gevisualiseerd krijgt. Dus heel toegankelijk werk, heel speels, maar altijd heel maatschappelijk geëngageerd.
Oké, dus dat is het werk dat ze, waar ze voor gekend zijn. Ja. Dat is ook het werk dat ze hier tonen. Hè, hoe zij met Breugel omgegaan zijn, is heel interessant. Vertel eens even hoe de setting eruit ziet hier in het kasteel.
Ja, hun project heet Feast of Food. Dat is een knipoog naar de expo-titel Feast of Fools. En dat is te zien in de voormalige keuken van het kasteel. Dus dat is een van die ruimtes in het begin van de expo. Je komt er binnen en in het midden staat een keukentafel. En daar ga je aan zitten en er staan zo borden geborduurd op het tafelkleed. Maar in plaats van dat daar echte borden op staan, liggen daar virtual reality brillen op. En zo zijn er 5 en je gaat dan zitten. Je neemt zo'n bril, je zet die voor je ogen. En het idee achter Feast of Food is dat zij die bekende eet- en feest- en voedsel- en landbouwtaferelen, die zo vaak terugkomen in de schilderijen van Breugel, dat zij zijn gaan kijken, als we die taferelen naar het nu zouden transporteren, hoe wordt dat voedsel nu geproduceerd? En zij zijn een soort hedendaagse tegenhanger daarvan gaan zoeken. En je zet dan die bril op en dan beland je eigenlijk midden in één industriële setting waar je ziet hoe ons voedsel geproduceerd
wordt. Ja, ik zat daar straks in de grootkeuken van een of ander iets, ja.
Dat klopt. De grootkeuken van een groter gourmetrestaurant, ergens in Berlijn blijkbaar. En dat verwijst bijvoorbeeld naar het Breugelschilderij Lui Lekkerland, waar het voedsel welig is, net zoals dat je in zo'n gourmetrestaurant alles kan eten. Dus dat is een beetje goedkope link, vind ik, die Rimini-protocol tussen dat schilderij en die setting heeft gevonden. En dan heb je die bril op en dan kan je echt 360 graden rondom je rondkijken in die gourmetkeuken.
Ja, je gaat ook best zitten, want het is...
Het is duizelingwekkend.
Duizelingwekkend, ja.
Twee leuke plekken waar ze zijn geweest, is een de grootste voedselverkoopshal ter wereld. Die ligt net onder Parijs, blijkbaar. Een paar cijfers, die zou 234 hectare groot zijn met 12.000 werknemers. En jaarlijks wordt daar 100.000 ton vis en schaaldieren verhandeld. En daar leggen ze de link met het schilderij Boerenbruiloft, waar ook feestelijke maaltijd wordt genuttigd. En ja, al dat voedsel wordt daar verhandeld. En je kijkt mee hoe een camera die op een karretje is bevestigd, eigenlijk door de vishal rijdt. En je ziet al die visverkopers met elkaar praten en je ziet de vis keuren. En dat is een enorme hal. En zo zullen er vast ook vergroenten enzovoort zijn.
Ja, en je staat er middenin uiteindelijk, hè?
Ja. Soms is dat best confronterend. Zo gaan ze ook naar een rundslachtbedrijf in Beieren, waar 18.000 stuks vee per week worden verwerkt tot biefstukken enzovoort. En de camera hebben ze daar bevestigd op de lopende band. Dus je gaat eigenlijk op de lopende band mee. En links en rechts zie je arbeiders het vlees ontbenen. En die hompen vlees worden dan voor jou op de lopende band gegooid. Wat ze daarmee willen doen is natuurlijk een praktijk die vaak verborgen blijft voor de gewone burger, namelijk hoe wordt ons vlees geslacht. Soms gebeurt er eens een schandaal en heeft Gaia bijvoorbeeld beelden van in het slachthuis, maar vaak weet je toch niet hoe dat gebeurt. En om er nu zo dicht op te zitten, letterlijk, je kan 360 graden rondkijken naar hoe er naast jou het vlees aan stukken wordt gehakt, is best wel confronterend. Ja. Let wel, je ziet niet hoe de dieren geslacht worden. Ik herinner me de voorstelling van Milo Rauw vorig jaar, het Lam Gods, een heel bekende voorstelling in het NT Gent. Daar zag je op video bijvoorbeeld hoe een schaap letterlijk de keel werd overgesneden en dan tot
ja, op zijn werd het net niet gedaan, want nee. Toen ik ging kijken was ook het mes verdwenen. Enfin, ja. Dat was best even een grappige noot. Ja. Maar het heeft dus een hoog documentaire gehalte wat ze doen.
Ja, en zeer maatschappijkritisch. Is, hè. Wat mij ook opviel, als je zo al die geïndustrialiseerde processen bekijkt, is hoe geautomatiseerd die arbeid en hoe gecompartimentaliseerd het is. Dus iedere arbeider voert gewoon één taak de hele tijd uit. Dat zie je nog het meest in de chipsfabriek, een van de grootste chipsfabrieken van Europa, heb ik me laten vertellen, waar je dan kijkt naar een productielijn voor zakjes groene chips, zakjes rode chips en zakjes gele chips. En de arbeiders doen letterlijk één taak. Ze nemen een doos, ze steken daar 10 zakjes in en dan gaat die weer verder op de band. En dat is de hele tijd. En dat is toch heel anders dan in de tijd van Breugel, waar er familiebedrijven waren, waar de boeren of de landbouwers eigenlijk alles zelf deden. Er was een korte keten, dat is nu weer heel hip, hè, dat je rechtstreeks bij de boer gaat inkopen. Maar eigenlijk was dat toen in die tijd ook zo. Er was toen geen overproductie. Men mocht al blij zijn als er voldoende voedsel was om iedereen, alle monden te voeden. Maar nu, ja, in heel het efficiëntiedenken, in heel die grote industriële manier van ons voedsel creëren, dat is, denk ik, voor veel arbeiders die in dat systeem werken, moet dat niet aangenaam zijn. En daar drukt Rimini-protocol je met de neus op.
Ja, kortom, een heel geslaagde installatie.
Ik vind het een beetje wisselend, omdat soms de link tussen het schilderij en de setting waar ze naartoe gaan wat vloe is. Maar één setting steekt er echt bovenuit, en daar hebben we het nog niet over gehad. Dat is bijzonder, want daar vlieg je als het ware in een luchtballon over de grootste moestuin van Europa, zoals men dat dan noemt, in Almeria in Zuid-Spanje, waar een enorme zee is van plastic serres, witte serres. Het is kilometers lang. En dat hebben ze gefilmd met een drone. Dus die drone vliegt dan over die serres en jij zit dan, kan vanuit de positie van die drone kijken. En van aan de bergen tot aan de zee zie je alleen maar witte plastic serres, waar veel illegale mensen of mensen zonder papieren voor lage lonen moeten ons voedsel creëren. Ja. Dus dat had ik nog nooit gezien, dat beeld, en dat vond ik echt fenomenaal.
Ja, je kan er dus best voor gaan zitten in allerlei betekenis. Dankjewel, Philippe Thielis, om Rimini Protocol Feast of Food even toe te lichten. Ik moet terug naar jou, Lies Eneman, want er zijn heel wat hedendaagse kunstenaars, zoals je net al aangaf, die dus ook een link hebben met Breugel of zich op een of andere manier door Breugel hebben laten inspireren. Je hebt er al een paar opgenoemd. Jullie hebben eigenlijk opdrachten gegeven. Er is nieuw werk gemaakt voor deze tentoonstelling.
Ja. Inderdaad, we hebben eigenlijk van bij het begin beslissing genomen om niet te werken met bruiklenen, maar met nieuwe producties. In tegenstelling dus tot het moderne luik.
Ja, met een paar uitzonderingen.
Met een paar uitzonderingen.
En een paar, dat zijn echt twee, denk ik.
Drie. Okay. Ja, we hebben twee bruiklenen inderdaad uit de smaakcollectie, omdat het is natuurlijk een collectie waarmee dat wij ook werken in CC Strombeek en die altijd top of mind is. Dus om naar een prachtig werk van Mario Mertz geselecteerd uit 86.
Dat hij gemaakt heeft voor Chambre d'Ami.
Dat hij destijds gemaakt heeft inderdaad voor Chambre d'Ami. Een werk ja, die hier prachtig in de binnentuin zat. Is, hè. Een werk die een tafel, een eten, allee, een tafel die bestaat enerzijds uit arduin. Marion Mertz is natuurlijk een adept van de Artepovera. Dus enerzijds uit arduin, een natuurlijk materiaal, anderzijds uit glas. Die staat hier kronkelend in die binnentuin.
Ligt vol met groenten.
Ligt vol met
die je
groenten.
Niet mag meenemen.
Nee, ligt vol met groenten en fruit inderdaad. En dat thema van die tafel is eigenlijk een heel belangrijk thema geweest in dat werk van Mario Mertz in de midden jaren 70. Omdat hij net dat idee van die menselijke interactie als een zichtend element als een zichtend maatschappelijk element zo belangrijk vond. En hij heeft dat destijds ook geplaatst in die woning in Gent. En heeft er toen over gezegd dat het is eigenlijk een tafel die een sculptuur wordt en een sculptuur die terug een tafel wordt.
Ja. En die tafels met eten, dat is eigenlijk een rechtstreekse verwijzing naar Bruegel Net als de passtukken van Frans West.
Ja.
Terug te vinden in een fotografiewerk van Dirk Braakman.
Ja, inderdaad. Dat is ook een beetje een uitzondering geweest. Omdat we Dirk Braakman eigenlijk hebben opgezocht met een heel specifieke vraag. Naar een project dat we met hem gedaan hadden in 2013. En is eigenlijk een samenwerking met Lisbeth Gruwe, choreograaf en danseres, wel bekend. En de speel van die samenwerking is eigenlijk een paasstuk van Frans West. En die paasstukken zijn natuurlijk een heel belangrijk momentum geweest in die geschiedenis van de beeldhouwkunst en performance. Het is een reactie geweest op die commodity culture die zich in de jaren 60 manifesteerde, ook in de kunst. En dat zijn eigenlijk dingen, hij heeft ze later in Engels, heeft hij ze adaptives genoemd, dus adaptieven. Het zijn eigenlijk dingen die gemaakt zijn om gemanipuleerd te worden. Tegenwoordig is dat natuurlijk niet meer mogelijk, dus die zitten mooi onder een stop. Maar het is eigenlijk hebben nog altijd in zich dat potentieel om gemanipuleerd te worden.
Zeer uitnodigend.
Ja, ja. Bij de een is dat al inderdaad uitnodigender of is het al duidelijker wat er verwacht wordt om daarmee te doen. Een paarstuk dat wij hier tonen uit een Belgische privécollectie is eigenlijk meer abstract. Het is eigenlijk gewoon een vierkant met twee uitsneden.
Waar Lisbeth Gruwe van alles mee gedaan heeft.
Ja, in 1001 posities en in 1001 handelingen mee heeft
uitgevoerd. Ja, het is één foto die Dirk Braakman uiteindelijk geselecteerd heeft, opnieuw afgeprint heeft, die hier getoond is. Ja. Maar dat zijn de bestaande werken, dan moet je opdrachten gaan geven. Hebben jullie de kunstenaars helemaal vrijgelaten?
Eigenlijk wel. Het was een zeer open vraag naar de kunstenaars. We hebben... we hebben niet gewerkt aan de hand van thema's. We hebben ze eigenlijk de heel open vraag gesteld, ook niet om te reageren of om een commentaar te geven op de werken van Bruegel, maar eigenlijk meer de vraag van hoe ze zich kunnen verhouden ten opzichte van het werk van Bruegel. Ja. Niet gewerkt aan de hand van thema's, omdat dat toch altijd een bepaalde reductie van de bewegings- en verbeeldingsvrijheid inhoudt. En soms heeft dat tot heel verrassende antwoorden geleid.
Ja, geef eens een voorbeeld. We kunnen natuurlijk niet alles opzommen. Het is ook moeilijk voor radio om dat helemaal te beschrijven. Maar geef eens twee voorbeelden van verrassende resultaten.
Van verrassende... Eerst en vooral de antwoorden waren soms heel verrassend. Ook het parcours die bepaalde kunstenaars hadden met Bruegel, van wie we het niet hadden verwacht. Bijvoorbeeld Ricardo Bray, dat is een Cubaanse kunstenaar. Die had bijvoorbeeld in Cuba, aan de Academie van Havana, had hij een docent die in Europa had gereisd, die het werk van Bruegel heel goed kende, en die zijn studenten verplicht om eindeloos reproducties te maken van die werken. Dus dat is zoiets dat we niet hadden verwacht. Ook bijvoorbeeld Sam Samier, een Iraanse kunstenaar, die had bijvoorbeeld ook onderzoek gedaan naar het werk van Bruegel, en specifiek dan naar de vogelpopulatie, omdat hij ook vanuit de Persische literatuur heel vaak met vogels heeft gewerkt. Mm-hmm. Maar dat zijn zo meer anekdotes die naar boven zijn gekomen, die eigenlijk wel fijn waren.
Ja, en kunstenaars die helemaal anders zijn gaan werken voor deze opdracht?
Anders niet, ja. Het was eigenlijk vooral de bedoeling om de kunstenaars zelf vanuit hun eigen praktijk... Ja, het is ook geen... Het is, zoals ik zei, het is geen commentaar of het is geen reactie op, maar het is eigenlijk vooral... een verhouding ten opzichte van een soort de geest van Bruegel.
Ja, en één werk van Bruegel hebben jullie er wel uitgepikt, de Val van Icarus, om daar 10 jonge kunstenaars op los te laten. Wat was daar de bedoeling van?
Ja, dat is eigenlijk een soort deel thematentoonstelling die doorgaat in de bibliotheek. Dus omdat het toch sowieso over generaties gaat. Het gaat over het gaat van de moderne tot hier en nacht. Hebben we eigenlijk 10 heel jonge kunstenaars of jongere kunstenaars uitgenodigd om een soort interpretatie te geven van de Val van Icarus, waarvan dat eigenlijk gecontesteerd is
of die dat wel van Bruegel
van
is,
Bruegel
of, niet.
Is ja. of niet. Maar toch, het leek ons interessant. Er wordt vermoed dat er ooit een origineel heeft bestaan waarvan dat er een kopie waarvan dat de kopie is gemaakt.
Ja, inderdaad. Schone kunst te zien. Ja.
Maar het was wel interessant, omdat je ook dat prachtige gedicht van Auden hebt, waarin dat hij toen al vooral keken naar die onverschilligheid die daaruit blijkt. En je hebt natuurlijk dat prachtige bucolische tafereel. En de Val van Icarus is eigenlijk iets op de achtergrond.
Ja, nobody cares.
Ja, nobody cares, ja. En daar zijn eigenlijk wel fijne werken uitgekomen. Een paar zeer poëtische werken, onder andere van Carlos Caballero en Valentina Ornaghi en Claudio Prestinari, twee Italianen. Maar bijvoorbeeld ook Gozi Vervloesem is een Brusselse kunstenares die werkt rond de relatie tussen mens en plant. Die heel vaak werkt rond invasieve planten. En zij verschuift eigenlijk de aandacht naar het landschap. En ze heeft eigenlijk aan de hand van een inventaris van de natuurlijke elementen die te vinden zijn op dat werk. Dus bomen, wind, een aantal gewassen enzovoort. Heeft ze eigenlijk een soort investigation wall gemaakt. Waarbij dat ze aantoont aan de hand van fragmenten uit literatuur, maar ook quotes uit films. Hoe die dingen eigenlijk zijn verbeeld in de visuele cultuur en hoe dat vorm geeft aan onze relatie tot die dingen.
Ja, het zal duidelijk zijn dat er ontzettend veel te zien is. Dit luik, het hedendaags en het moderne kunstluik. Hoog tijd om twee kunstenaars die werk gemaakt hebben aan het woord te laten, maar ik stel voor dat we eerst even naar wat muziek luisteren. Cyrus Chestnut met Nutman's Invention No. 2, een klein muzikaal intermezzo, zodanig dat de twee kunstenaars die hier aanwezig zijn, Bart Lodewijks en Honoré Do, de tijd hadden om naast mij te komen zitten aan tafel in het kasteel van Gaasbeek, waar de tentoonstelling Feast of Fools Bruegel herontdekt plaatsvindt met een hedendaags luik, een modern luik. En dat hedendaags luik, beter dat vertegenwoordigen jullie. Meteen een vraag, een voor de hand liggende vraag aan jullie beiden. Neem alvast de microfoon vast, want anders gaan de mensen thuis jullie niet horen. Wat is jullie band met Bruegel, Bart?
Ik heb altijd naar zijn schilderijen gekeken met belangstelling voor de mensen die daarop staan. En zeker ook dat die mensen vaak met de rug naar de kijker zitten of staan.
Ja, dat is misschien die onverschilligheid waar we het
zojuist ook over
hadden.
Ja, en dat is iets wat ik vanuit mijn eigen werk ook ken, omdat ik veel buiten teken. Dus dat is een link voor mij met Bruegel.
Ja, want jij tekent buiten met krijt, daarover dadelijk meer. En andere dingen ook, denk ik, want voor jou is krijt veel meer dan gewoon krijt. Honoré Do, wat is jouw link met Bruegel? Moest je lang nadenken of was dat voor jou een evidentie dat je daarmee aan de slag zou gaan?
Pieter Bruegel is een vriend van mij. Dus ja, dat is normaal dat die relatie vrij gemakkelijk tot stand gekomen is.
En hoe lang ben je al bevriend met Bruegel?
Wel, als kind heb ik hem al ontmoet in de lagere school. En nadien nog een aantal keer. Je kunt er eigenlijk niet naast lopen. Hè. En ik had dan toch altijd zo'n een intiem contact met hem. Omdat je weet dat je eenzelfde soort spelervaring...
Ja, is het zijn humor die jou vooral aanspreekt? Of wat is het dan precies? Kan je dat duiden?
Humor zou ik niet onmiddellijk zeggen, maar je voelt dat hij met een bedoeling naar de wereld kijkt. Zijn kijk op de wereld kun je bijna lezen als een soort visie op de wereld. Ik hou daarvan dat hij een soort standpunt inneemt zonder dan moralistisch te worden. Mm-hmm. Of zo, maar die ethische kant van zijn werk spreekt mij ongelooflijk aan.
Ja, jullie hebben allebei een werk gemaakt en misschien verrassend genoeg is dat allebei geresulteerd in een soort van boek. Bij jou, Honoré, is dat een dik boek met een hardcover, een heel kleurrijk boek ook. Bij jou, Bart, is dat een dun boekje geworden met foto's van het werk dat je gemaakt hebt met krijt. Maar moet je misschien eens even uitleggen hoe jij dat geïnterpreteerd hebt, hoe jij begonnen bent aan die opdracht?
Ik ben begonnen door tekeningen met schoolbordkrijt aan te brengen op gebouwen, vooral boerderijen die hier in de omgeving liggen.
Dus je bent echt op pad gegaan?
Ik ben op pad gegaan en ik heb eigenlijk geprobeerd om te kijken door Bruegels ogen. Alsof hij zijn blik had kunnen laten vallen op een boerderij. En op zo'n boerderij ben ik begonnen met tekenen. Met gewoon rechte krijtlijnen die ik al heel lang teken. Dus mijn werk lijkt erg op elkaar, al 20 jaar lang.
Maar het is altijd anders, hè?
Het is altijd anders omdat die context verandert. En nu was ik eigenlijk op zoek naar hoe kan je door Bruegels ogen kijken naar dit landschap. En op die manier heb ik allerlei mensen ontmoet. En over die ontmoetingen heb ik verhalen geschreven die terecht zijn gekomen in een e-book. Dus je kan via internet kan je dat gewoon tot je nemen. Dus het is eigenlijk een bijna imaginair verhaal.
Ja, maar het is dus tweeledig. Hè? Je kan in het landschap jouw werk gaan bekijken, buiten dus. De tekeningen die je gemaakt hebt met krijt op de boerderij, op twee sfinxen ook, die een gebouw bewaken. En je kan het lezen.
Ja, het is eigenlijk vooral de bedoeling dat mensen het aan elkaar vertellen, verbaal. Dus bij die gratie bestaan mijn werk, komen mijn werk het meest tot hun recht.
Dus mensen die een krijttekening zien, die vertellen dan aan de buurman of aan de buurvrouw of als ze eens in de stad komen, van weet je wat ik gezien heb?
Nou, die krijttekeningen zijn moeilijk te zien, want die regenen makkelijk weg. Dus mensen verlenen snel medewerking van u mag op mijn huis tekenen, omdat die tekening weer wegregent.
Het is onschuldig.
Ja, en onverschilligheid.
Ja, ja.
Maar dat wordt al minder onschuldig als je terugkeert naar zo'nzelfde plek de volgende dag en de dag daarna. En als je op een gegeven moment die bewoners ook opneemt in het verhaal, verdwijnt die onschuld volledig.
Ja, dus helemaal betrokkenheid uiteraard.
Ja, dus in het e-book lees je het verhaal, je ziet de foto's van de plek, je leert de mensen kennen. En als je dan naar die plek gaat, zie je eigenlijk dat die tekening er niet meer is.
Mm.
Die plek is teruggekeerd naar zoals die eruit zag voordat ik hem aantrof. En dat is kenmerkend.
Alsof je er nooit geweest was.
Alsof ik nooit geweest
was. Behalve zijn die verhalen natuurlijk opgetekend en dat is dan wat overblijft. Ja. Jij hebt buiten gewerkt, Honoré, kom terug bij jou. Jij hebt werk gemaakt dat eigenlijk op de meest intieme plek in het kasteel van Gaasbeek terechtgekomen is. Enfin, meest intiem, een van de intiemere plekken, zijn de slaapkamer van de markiezin van Visconti. Je hebt dat boek gemaakt, Meeting Bruegel boek, God is a Child. En dat ligt op het nachtkastje daar. En je hebt ook een mooi kussen gemaakt, een hoofdkussen, dat helemaal gevuld is met, zeg jij het maar, jouw...
Mensen noemen het hier Isimo-bolletjes.
Piepschuimbolletjes, is denk ik een mooie
Nederlandse
woord.
Voor mij zijn dat de holy molecules.
Ja.
Ik gebruik
die komen
het
altijd terug bij jou.
Ja, die komen vaak terug. Ik beschouw zo'n bolletje, polystyreen bolletje, als een als een bouwsteen van mijn oeuvre of van het gedachtengoed die in mijn werk zou kunnen gelezen worden. Wie het een beetje kent, die heeft zo begrepen dat ik niet onmiddellijk veel zin heb om de materialiteit of de objectmatigheid van de kunst te benadrukken. Maar altijd op zoek ben naar de geest, naar de ziel, naar het oor, naar de context, naar
associaties ook
naar,
vaak.
De mentale kracht van een kunstwerk.
Ja.
En dan die polystyreen staat eigenlijk voor een soort antimaterie. En met die materie kan ik zo'n soort pendant maken tegenover de echte dingen. Om uit te drukken dat ik dan graag toch een soort balans heb tussen spirit en ding. Ja. Het ding, het leven als ding, of de dingen als dingen.
Maar voor dit boek, dat dus in die slaapkamer ligt, op het nachttafeltje, ben jij op reis gegaan ook. Hè? Je bent niet zoals Bart Lodewijks hier in de omgeving gaan rondwaren. Je hebt echt een reis ondernomen. Je bent eerst en vooral naar Breugel gaan kijken.
Ja, ik had vorig jaar al contact met Breugel. Ik had een ontwerp gemaakt voor een hedendaagse ingreep bij de opening van de tentoonstelling in Wenen. En toen een luchtkasteel, een kinderdorp als extensie op het Babelgebouw. Want het Kunsthistorisch Museum is een verschrikkelijk imposant gebouw. Het trekt een beetje op Babel. En ik dacht, ik ga daar boven op het dak een extensie bouwen voor de kinderen en voor wij die ook kind zijn. Om tegenover die vaste, zware,
grijze massa.
En die uitdrukking van macht ook dan. Een Clara-thema blijft verwonderd in beeld te brengen. Dus ik was er al heel, heel diepgaand mee bezig. Maar toen ik dan hier uitgenodigd werd en de suggestie kwam wel van de curator. Heb je geen zin om in de intieme kamers van het kasteel een installatie te maken? Ik zeg, ja, why not? Ik zoek nooit die specifieke plek die belangrijker zou zijn dan een andere plaats. Boek een beetje Bruegeliaans. De gelijkwaardigheid van verschijnselen in detail is evenwaardig dan het belang van het grote geheel.
Dus het doet er eigenlijk niet toe.
Het doet er niet toe of dat de zul geweest of de trap of hal of de nachtenkant van het kasteel mag ook. Hè. Maar ik kwam kijken en ik stond wel versteld. Ik was nooit in het kasteel geweest. Die enorme decoratie, de volheid van meubelen en kunstwerken en ook de romantische sfeer, de volheid van het ding, was voor mij al een installatie. Dat ik zei, ik ga niet concurreren tegen de overvloed die hier zo aanwezig is.
Ik stop alles in een boek, dacht je toen.
En ik dacht, ik ga gewoon een boekje leggen op dat nachttafeltje.
Een boekje leggen, een boek waarin werk van jou te zien is, van jou ook, van Breugel, van Adriaan Brouwer en nog van een andere kunstenaar, die je bent tegengekomen in Siena.
Ambrogio Lorenzetti, ja.
Ja. Dat is nog een goede vriend van jou.
Een fantastische maat. Ja. We zijn samen op reis geweest ook, in de aanloop van de tentoonstelling. Een van de opvallende zaken was, de groot Breugel tentoonstelling in Wenen liep dan gelijktijdig met de grote Brouwer tentoonstelling in Oudenaarde. Voor mij was het ongelooflijk even onwaarschijnlijk dat ook zoveel van bijna het volledige werk van Brouwer, en dat zijn er ook niet veel, heel kleine schilderijtjes, ook verspreid over de wereld, dat die plots in Oudenaarde allemaal samenhangen in een zeer goed opgestelde tentoonstelling. En wat toen in Wenen aan de hand was, ik had zo'n vermoeden, ik moet iets doen. Want dat zijn ook twee kunstenaars die op een of andere manier rechtstreeks direct bij de mens vertrekken en niet met een cultureel beeld van ik moet passen met mijn kunst in de vraag van het moment. Die beginnen bij de mens en dat is ook zo toch een beetje een van mijn uitgangspunten. En die wordt dan ergens geplaatst tussen het goede en het kwade, hemel, hel, de slechte mens, de goede mens. En dus die vergelijking met Brouwer, die ook toch ergens een beetje een aparte figuur is, zoals Breugel.
En die ook landschappen geschilderd heeft, heel
die
mooi.
Die ook een paar kleine landschapjes gemaakt heeft, Maar dan ook wel als een portrettist zou kunnen gelezen worden, wat Breugel helemaal niet is. Maar dan wel de mens zoals hij is, en niet in zijn schoonste vorm, die smoelentrekkerij van Bruyne is ongelooflijk. Hij kijkt u recht aan en vraagt, wat staat hij daar nu ook te
wat
doen?
Wat niet bij Bruegel het geval is.
Bruegel heeft andere trucjes, dus ja, die ruggen die je ziet, die mensen die in het schilderij binnenstappen, dat is niet alleen onverschilligheid, maar dat is ook u als kijker meeleiden ja. naar een scène in het tafereel waar iets gebeurt.
En ons misschien
ook
iets anders wijzen, ja.
Waar iets te,
maar goed,
te gebeuren
je brengt dat allemaal samen in dat ene boek, en wat ik heel erg belangrijk vind, is ook dat je jezelf daarin voorstelt op een manier waarop we jou misschien niet zo goed kennen. Jij hebt ook geschilderd en jij schildert opnieuw, Honoré Do.
Ja, je kunt het wel een beetje lezen als een schilderij. Maar ik heb mij ook nooit al geen schilder gevoeld. Mm. Ik heb wel inderdaad... En dat zijn heel,
maar je hebt niet met verf geschilderd? Zoiets?
In dit geval niet. Hè. Ja. Ja, het is een tentoonstelling die als een installatie opgezet wordt in het boek. Maar wat leuk is, ik gebruik beelden, mijn kindertekeningen, mijn eerste schilderijen, mijn laatste schilderijen, collages, assemblages en dan uiteindelijk een grotere installatie. Dus je kunt heel duidelijk volgen op welke manier ik eigenlijk wegstap van het conventioneel idee van kunst. Dus ik begin de kader weg te nemen. Ik heb canvas niet nodig. Ik heb de verf ook niet nodig, want pigment en kleur kan ook op een andere manier in de ruimte zijn. Ik kijk veel minder, ik zie kunst niet als een plaats waar, laat me zijn, waar het zwaartepunt van het idee kunst of beeld in het kunstvoorwerp zit. Ja. Ik denk dat de kijker het zwaartepunt is die dan beeldende informatie verzamelt.
Ja, en dat is inderdaad ook wat kan met het boek dat je nu gemaakt hebt, dat we gewoon kijken. Er staat geen tekst in, je moet kijken en je moet blijven kijken en zo zelf je de associaties maken en de gevoelens die
opkomen
en ontdekken. Goed, Honoré, ik zou nog heel lang naar jou kunnen luisteren, maar onze tijd is vrees ik op. Ja, kijk, hier staat het klokje. Ik heb nog 23 seconden, of niet eens meer. Dus ik moet afscheid nemen van zowel Bart Lodewijks, Honoré Do, u, dames en heren, in het publiek. En wat moet ik nog zeggen? Dat u allen moet afzakken naar het kasteel van Gaasbeek. Ik heb nog tijd tot 28 juli. Fijne avond nog. Dankjewel.
Dit is een podcast van Clara.